Geliefde gemeente, letten wij deze middag op de Heidelbergse Catechismus zondag 28 van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. En wij letten dan op de 75, dat is de eerste vraag en antwoord van deze zondagafdeling. Daar wordt gevraagd in vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de ene offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord luidt alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met mijn ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laat, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus en des dienaars hand ontvang en mondelijk geniet. Tot zover. Van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, vermaning en verzekering, Christus beveelt en Christus belooft. We zijn aan het tweede sacrament toe dat de Heere in zijn gemeente heeft ingesteld. Het is niet toevallig dat op de overdenking van de heilige doop de overdenking van het heilig avondmaal volgt. Ja, u zult zeggen, nou ja, dat kan ook moeilijk anders. Het gaat immers over de sacramenten. En wij hebben maar twee sacramenten, dat zijn de doop en het avondmaal. Dus logisch is het dat nu het heilige avondmaal behandeld gaat worden. Maar er is toch iets meer. En dat is dit. In de heilige doop, en dan denken wij met name ook aan de kinderdoop, is sprake van de belofte van God, van de waarachtigheid van zijn eeuwig trouwverbond. Daar wordt niet iets, hebben wij gehoord in het verleden, in ons beklemtoond of verzekerd, maar daar wordt boven ons hoofd en voor ons verzekerd dat God waarachtig is in zijn belofte. Maar dat kind, dat hebben wij gehoord, dat heeft daar geen bewustheid van. Dat kind deelt in het onuitsprekelijk voorrecht dat voor ze iets weet, beseft, de genade van God over dat kind wordt aangeroepen en zijn belofte wordt gehoord. Maar dat kind blijft niet op die onbewuste leeftijd staan. Dat kind wordt groter. En dat kind verkeert, wanneer het wat ouder wordt, onder het heilig evangelie, onder de boodschap. Dat kind krijgt dus te horen wat de Heere God heeft beloofd en toegezegd. Dat kind krijgt te horen van die eeuwige trouw van God voor ouders en kinderen. Dat kind zal dus langer of kortere tijd zo'n God behaagt onder die verkondiging van dat heilig evangelie verblijven. En dan, want de Heer, die is aan ons niets verplicht. De kinderen hebben dat oude versje, maar wat toch wel waar is, van harte gezongen. En wij met hen, ga mij niet voorbij, o Vader. Of ga mij niet voorbij, o Herder. Ook Abraham getuigde eens in zijn leven, Heere, ga toch niet aan uw knecht voorbij. Daaruit spreekt de ootmoed. Daaruit spreekt dat wij ten aanzien van de Heere geen rechten kunnen laten gelden. Genade is gunst. Is barmhartigheid, is eeuwige liefde en trouw. Nou, leeft dat kind na de leeftijd toe van jongeling en jonge dochter. Nou, komt er een ogenblik, dat kan komen, dat er sprake komt van het beleiden van de naam. Ik denk dat dat nooit een dwangmatig karakter mag dragen. Ten eerste, omdat het kind dat gedoopt is, als zodanig geboren binnen de gemeente van de Heer al lidmate is en al behoort tot de gemeente van de Heer. Daarom moet ik er ook op wijzen dat je nooit moet denken, ik doe geen belijdenis, dan sta ik vrij. Dan kan ik makkelijker thuis blijven. Dan kan ik mij makkelijker van de kerk, van de bediening van het woord, distantiëren. Want zo is het gans niet. Wij zijn reeds lidmaten van de christelijke gemeente. Maar er is nog wat meer. Ten eerste vind ik dat wij zo niet mogen spreken over de gemeente van de Heer. Eigenlijk mogen wij ook niet spreken van ik doe wel of niet belijdenis van het allerijdelste geloof. Dat behoort ook niet te ontaarden in een dode vorm. En wij behoren ook niet de ruimte te scheppen door te zeggen, nou ja, maar je kunt het maar beter doen, want anders dan mag je niet dit of je mag niet dat, dan heb je geen kerkelijk recht in die zin. Nee, dat kan in principe de basis van het beleiden niet zijn. En daarom worden wij ook altijd weer geconfronteerd met het heilige evangelie. En degene die het woord verkondigt, die het zelf in de eerste plaats ook nodig heeft, en degene die het woord horen, die het ook nodig hebben, voor allemaal staat daar nu levensgroot die vraag. Wat dunkt u van de Christus? Die vraag kan ik bij niemand op het hart binden. Ik kan wel iets voor zeggen, maar ik kan het niet in uw hart leggen. Ik zit daarin tussen twee vuren. De ene kant is deze, dat wij duur verschuldigd zijn vanwege Gods bemoeienis met ons, zelfs in de dagen van onze jeugd, duur verschuldigd zijn om hem te erkennen als die trouwe God die in onze vroegste jaren zijn hand reeds over ons uitstrekte, die toen reeds bevestigde: laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet. Daarom mag het nooit het vertrouwde beeld zijn van: oh, de dominee die zegt je kan, dat doe je niet uit gewoonte, en dan moet je toch wel iets van dat geloof deelachtig zijn. Nou ja, wij zijn maar onbekeerd dus. Daarmee vervalt de vraag naar het belijden van de naam. Dat is en blijft in principe goddeloos. Dat blijft een miskenning van de enige ontferming van de Heere God, die hij aan nietige mensenkinderen bewijst. Het blijft een ongehoorzaamheid, waar de Heere gezegd heeft tot Noach en zijn kinderen: ga in de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en hun vrouwen, want ik zal de aarde verdelgen om haar goddeloosheden. Dat is het ene vuur. Dat is de ontzettende confrontatie met die onverschilligheid, die belangeloosheid die in het hart van mensenkinderen leeft of zich kan openbaren. Daarvan moet getuigd worden, zegt de goddeloze, dat het hem kwalijk zal gaan. Want die mij niet belijden zal voor de mensen, die zal ik niet belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En dan is het iets gruwelijks dat die hoge God van hemel en aarde daar een mensenkind ziet. Dat er nog eens over moet denken. Dat er nog eens goed over moet denken of dat mensenkind het wel doen zal. Dat is remonstrans. Dat is een totale verlegging van de klemtoon. Dat is niet naar het woord van God. Maar, nou, tegelijkertijd, die wetenschap, niet die dode wetenschap, zo ontfermt hij zich dan die hij wil, en hij verhardt die hij wil. Maar dat betekent dan ook, laten we dat bedenken, onze ondergang. Dat betekent om weg te zinken buiten God en buiten zijn eeuwig, barmhartig evangelie. Maar het is een factor waar wij in die zin niet mee kunnen werken, dat wij in de raad van God hebben gezeten en in dat levensboek hebben ingezien. Zo niet. Maar wij moeten wel elkaar daarmee confronteren dat het het duivelse werk is van het ongeloof, van de hardigheid onze harten, wanneer wij zo ons openbaar tegenover de levende God. Dat moeten we dan wel daarbij weten. Nou is daar de andere kant, dat andere vuur. Ik zou, en dat is even heel persoonlijk, ik zou geen moed, geen hoop, geen blijdschap hebben en de dienst van het woord zou voor mijn gevoel mij een te zware last zijn als ik niet gekregen had, hoe aangevochten vaak ook, een levend vertrouwen dat God, dat Jezus Christus, dat de Heilige Geest erbij is en erbij zal zijn. Ondanks al mijn onvermogen, al mijn schuld, al mijn zondigheid, dat God erbij zal zijn. En dan heb ik niets te maken met welke kerk dan ook daarbuiten. Ik hou niet in die zin van kerken, want ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. Maar daar kan ik mij niet mee bezighouden. Want de Heere heeft mij hier voor jullie een plaats willen geven. En daar gaat het om. En ik kan er niet om liegen dat dat mijn hoop en troost is, dat de Heere mij heeft beloofd dat door zijn genade door doodskinderen zullen leven, dat hij dat zal doen. Nu is het uit die invalshoek dat ik mag spreken met u en met de jongelui. In de zin van, ik weet dat God alleen zondaren redt. Dat hij alleen het geloof in de harten werkt. Het is een gave van God. Maar God heeft mij beloofd dat hij dat woord zal zegenen. Nu dan, jongeling of jonge dochter, durf je dan te zeggen, spreek de waarheid in ieder geval, kun je dan zeggen dat dat woord aan u niet gezegend is? Dat je nooit de stem hebt gehoord van het heilige evangelie, van die grote herder der schapen, of thuis, onder het lezen van het woord? Kun je dan echt zeggen, de Heere heeft anderen gezegend en tot anderen gesproken, maar niet tot mij? Ik voel dat ik dan heel ver ga en dat het ook heel persoonlijk en intiem wordt. Maar ik kan niet anders, want ik hoop op God. En als je dan een leeftijd begint te krijgen waarvan we dan zeggen, nou ja, je wordt wat volwassener enzovoort. Is het dan zo vreemd dat de vraag tot ons komt, wat denkt u van die Christus? Is er enige ontferming, enige beweging der innerlijke barmhartigheid? Of zitten we nog zo onder en bij het woord, zonder dat we er ooit iets van horen? Dood, geestelijk dood. Dan ben ik nog blij dat je er zit, als je er niet mee spot tenminste. En als je eerbied wil betonen voor God en voor zijn woord. Want de Heere gaat door. Wij leven dan nog. Maar het is wel dat voel je aan. Het is wel een zaak van diepe ernst. Want ik kan de binnenpraters en de boze geesten geen gelijk geven die mij proberen te overtuigen dat God niets doet in de kerk. Ik heb wel eens van die inzinkingen, natuurlijk, dat ik denk, Heere God, gaat dan alles te gronde? Ach, zo ieder mens. Maar zo ik niet had geloofd dat ik in dit leven de gunst des Heren zou zien over jullie en over mij. Ik ware vergaan. Maar nu, ondanks al onze afmakingen, ondanks het feit dat wij het niet waardig zijn, ligt er die hoop op de levende God, dat we niet voor niks hier samen zijn geweest en samen zijn. En dat het al zo'n wonder is, ook in deze laatste tijden, dat wij als gemeente nog zondag aan zondag onder dat heilig evangelie mogen verkeren. O geliefde gemeente, dan komt uit die dood vandaan, als het ware, komt die vraag niet, zoals sommigen zeggen, ik neem mijn doop voor mijn rekening. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niets voor onze rekening nemen. Maar geloof je bij aan of bij voortgang dat God jou voor zijn rekening heeft genomen? Jou. En dat hij zijn allerliefste zoon, onze Heer en zaligmaker, zo diep heeft willen doen buigen en bukken onder de last van onze verlorenheid. En dat hij het allerliefste dat hij had gegeven heeft, om die prijs te betalen. Ach. Erkennen we dat? En dat is nou eigenlijk die actualiteit, dat levend zijn. Elke zondag. We hebben er geen erg in. Het is niet elke zondagavond, maar wel elke zondag dienst van het woord. Dat eigenlijk elke zondag dat proces zich afspeelt. In de week ook. Maar in zonderheid op de dag van de Heer. toen het begon te lichten dat Jezus Christus is opgestaan van de dood. Dat elke zondag eigenlijk die vraag verborgen zit in de bediening. Wat denkt u van de Christus? En ik heb mij nooit, dat weet u, thuis gevoeld in al die pasklare termen van verbond en van dit en van dat en wij, God, zus en zo. Nee. Daarvoor is de genade mij te kostbaar, te hoog, te onbegrijpelijk en de angst te groot om van die genade een zaak te maken die ik afspeel over de ruggen van mensen. Dat is te kostbaar voor. Dan zou ik eerder zeggen, nou ja, dan als het je niet aanstaat, dan ga je maar. Dan ga je maar. Als dat ik als het ware zou komen tot een, zou hij niet dit, want ik vind het vreselijk om de Heere God en zijn genade te verlagen tot dat sentimentele preekgedoe wat je dan vaak tegenkomt, hè, wat God waard is en wat wij moeten doen, en is het ons dan niks waard, want ik weet veel te goed, het is ons geen stuiver waard, niks. Maar daar hopen wij nu op de levende God. Nou, als je dat nou hoort, en ik weet wel, het is in een bepaalde vorm gegoten. Je moet je daar niet aan vertillen, jonge mensen. Er is eigenlijk nog nooit een algemeen formulier wat voor de kerken gold opgesteld voor het belijdenis doen. Ook niet van vaste vragen. De ene kerk gebruikt het zus, maar meestal lieten de synodes het vrij aan de kerkraden en predikanten hoe ze hun vragen enigszins wilden formuleren. Dus je moet daar geen, ja, beslist geen systeem of geen vaste vorm van zoeken. Niet iets juridisch. Niet een soort examenidee. Maar wel dit. Als wij dan horen, ziet hoe groot de liefde de Vader ons gegeven heeft. Hoe heeft dat gewerkt? Hoe heeft het gewerkt dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde? Leven wij dan nog voort buiten dat? Hebben wij nooit in het verborgene de Heere gevraagd, zegen ook mijn Heere. Zegen ook mij. Mag ik ook behoren. Ik ben wel een kwaadwillige. Ik ben wel een onwillige. Maar wilt u mij alsjeblieft meenemen? Want dat geloof ik zeker. Wat buiten u leeft en sterft is eeuwig ongelukkig. Kijk. Dan kan het zijn dat er heus wel bestrijding is. Dat er heus wel aanvechting is. Moet jij belijdenis doen? Dat bedoel ik ook niet. Daar zal ik het niet van in mijn hoofd halen. Om zich even onder handen te nemen. In een verkeerde zin. Nee. Dan komt dat lieve woord van God. Komt zo neerbuigend tot ons. Om ons uit te trekken. Uit ons gevangenhuis. O ons in alle bestrijdingen, in alle wantrouwen, in alle ongeloof toe te roepen. Zie toch op het Lam Gods. Dat de goede belijdenis heeft gedaan voor Pontius Pilatus. Zie toch op het Lam dat alles heeft wat u wist. Kijk, dan is dat dierbaar woord altijd bezig om ons toe te fluisteren. Stel uw vertrouwen op hem alleen. Hoe ongelukkig je je ook voelt, hoe ongelijkvormig ook, hoe ver afgedwaald door het ongeloof. Altijd is dat woord dan bezig. Stel uw vertrouwen op hem. Want dat betekent het wat Paulus zegt. Geloof. En geloof is vertrouwen. Vertrouw op de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Kijk. Dan geloof ik zeer zeker dat er die beweging van de Heilige Geest komt en is in de harten, die ook leert komen. Niet op grond van jezelf, maar op grond van zijn woord en zijn belofte. Dan zul je toch tevoorschijn komen. En dan niet als een soort toegift aan een kerk, of aan een kerkraad, of aan een dominee. Maar, ja, meer in de gestalte van een Lydia, indien ge mij waardig oordeelt, kom in mijn huis en onder mijn dak. Dan is het een mogen. Een mogen. Dan is het niet iets van ons. Maar dan is het een ruiterlijke erkenning. Gij Heere alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geschenkt uw volk de zegen. Ook mij. En als je dat niet hardop durft te zeggen, dan zeg je het maar niet. Maar God weet wat er in je hart is. En hij weet dat bij alles wat er tegenover staat, dat je gaarne zou willen behoren. Tot diegene die mogen zingen, welzalig hij, wiens zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Zie dan hoe groot de Heere is, dat wij gedoopt zijn, maar dat die dood als het ware, ik zeg het niet goed, maar ik weet zo gauw geen ander woord, en daar ben ik ook nooit zo benauwd voor, daar ben ik wel geweest hoor. Dat ik benauwd was dat ik het verkeerd zou zeggen. Alsof daarmee iets staat of valt. Maar dat heeft de Heer gelukkig van me weggenomen. Daarom gebruik ik dat woord toch maar. Die dood, dat is een soort voorbereiding. Niet van onze kant vandaan, maar van Gods kant vandaan. Het is die voorbereiding dat de Heer je erbij heeft willen brengen. Dat de Heer je afgezonderd heeft. En dat als je het beleven mag, jij ook die blijde mare mag horen. Die blijde boodschap van Gods ontferming over zulke mensen als wij zijn. En dat is de dan. Ach, bij alles, want ik kan me levendig indenken, wij zijn mensen, jongelui, en we blijven mensen. En ik weet niet waar ik het onlangs zei of las. Heel gewone mensen. Want dat meisje, dat kwam heel overstuur bij de dominee praten. Een jong, of ze had belijdenis al afgelegd van het geloof. Maar de opa, die had haar zien staan met haar vriend in het gangetje. Ze had verkering en ze stonden met de armen om elkaar heen. Nou, ze zullen elkaar wel gekust hebben. En toen had die opa gezegd van, ja, maar zo kun je niet aan het avondmaal. En toen was ze zo overstuur. Toen kwam ze bij de dominee met haar problemen. En gelukkig kon het worden opgelost. Lieve kinderen en volwassenen, ik geloof niet in dat onnatuurlijke en overgeestelijke. Vat zo de ernst van dit woord niet op. Ik weet wel dat je morgen weer aan het werk bent als God het je leven spaart. En dat morgen misschien weer andere dingen aan je hoofd komen. Ja, dat weet ik allemaal wel. Maar dit is het ook. God en zijn belofte. Zijn toezegging. Zijn verzekering. Zijn vermaning, dat is een draad die de Heere God dwars door de levens heen trekt. Nou stond er bij Voetius, die had ook een paar vragen opgesteld die wij vaak gebruikt hebben. Bij Voetius stond er boven die vragen in de oude boekjes voor degene die toegang begeren tot het heilig avondmaal. Niet voor degene die lid willen worden. Voor degene die het aan willen nemen. Voor degene die zo ver gevorderd zijn dat ze denken, nou is mijn geloof wel echt en sterk en hecht genoeg. Laat ik het nou maar doen. Ook niet voor degene die denken, nou dan heb ik dat in ieder geval gehad. Als je later zo oud bent of je gaat trouwen of je wil zelf een kind laten dopen, dan moet je gelijk. Nee, dat staat er niet. Er staat zo echt praktisch staat er voor degene die toegang begeren tot het heilige avondmaal. Nou voel je aan die nauwe relatie dood. Hij heeft niet één, maar twee sacramenten ingesteld. Het eerste is een prediking, een toonbeeld van Gods eenzijdige ontferming over hetgeen niets is. En het tweede is de vraag naar de erkenning van zulke ontferming, naar het beleiden van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Ja, en dan kan het er wel eens, dat weet ik wel, in de ziel, in het hart spannen. Maar denken jullie dat het goed is? Als al die dingen worden weggeredeneerd met een mooi verhaal. Denk je dat het goed is als je aan de ene kant gewoon doet alsof we natuurlijk automatisch gelovig zijn? Of dat men het omdraait en gewoon alsof het gewoon is dat we ongelovigen zijn? Vinden jullie het gewoon dat een dominee erachterheen trekt als vaders en moeders hun kinderen niet laten dopen? Want dat kan toch niet en dat mag toch niet? Maar als het bediening van de dood des Heren is, dat hij dan radicaal omdraait en dat hij dan zegt, Tim Krom, je hebt wel een kerkelijk recht, hoor, maar je zal een goddelijk recht moeten hebben. Hoe vind je dat? Wees dan eens eerlijk. Waarom zegt hij dat niet als we gaan dopen? Ja, dat doet hij natuurlijk niet, want ja, dan krijg je ook een puinhoop. Dan is de helft van de kerkkinderen zijn niet gedoopt misschien. Dat wil ik nog wel eens zien. Als wij werkelijk met dat evangelie geconfronteerd worden. Maar wij moeten niet de weg van de minste weerstand kiezen en een oplossing creëren. En dat is gangbaar, bijna in alle kerken heeft men oplossingen gecreëerd. Hoe je onbekeerd, ongelooflijk gewoon, als je maar een fatsoenlijk mens bent, als je voor de waarheid bent, hoe dat moet, dat begrijp ik niet, dat je dan belijdenis moet doen, en dat je dan je kinderen moet laten dopen. Maar dan heb je al de grond, heb je al veranderd in een moeras. Heb je de grond al veranderd in een moeras? Dan spreek je eigenlijk op alle fronten tegen. Als hij dan met avondmaal even een hele slag draait. Je mag gerust weten, ik ben ervan overtuigd dat er in de christelijke kerken in ons land, ik zeg niet overal, daar gaat het niet om, maar dat er door heel de kerkgeschiedenis heen, laat ik het zo noemen, een onbijbelse uiteenrafeling is gekomen tussen woord en sacrament. In zonderheid voor wat betreft het heilig avondmaal. En dat de Heilige Geest, dat de Heere ons daarop wil wijzen. Nee, wij komen er niet uit. En ik heb in mijn eigen zielenleven, ik mag mezelf niet als maatstaf nemen. Dat weet ik wel. Maar je ontkomt er toch niet aan dat er iets persoonlijks ook in de prediking, in de uitleg, naar voren komt. En mijn persoonlijke ervaring is deze, dat als God mij een deurtje geeft, als de Heere God mij, als het ware, dat doet de Heere God trouwens niet, maar als de kerk mij een deurtje geeft, de prediking die geeft mij een rustbank, dan kun je wel een kerk vol mensen krijgen. Waar het grootste deel zonder blikken of blozen zegt onbekeerd te zijn. Maar het is allemaal zo levenloos en zo bewegingloos. Dat je er akelig van wordt. En ik geloof dat God ons wil brengen, juist op het punt, ik weet het niet. U weet het. Ik heb het niet. U hebt het. Ik kan u niets geven. U geeft mij mild en overvloedig. Daar kom je niet aan toe, aan die confrontatie met de levende woorden Gods, als je een uitwijkmogelijkheid creëert in de prediking. Als je zo met God en met eer denkt de zaak bij elkaar te kunnen houden. Als je denkt, ja, je kunt toch al die mensen niet opzadelen met dat gevoel van tjonge, ja. Dat kan toch niet, waarom niet? Waarom niet? Dat mag toch waar het ter sprake komt. Het moet ook weer geen systeem worden. Maar dat is toch iets kenmerkends van het woord. Denk eens aan die Samaritaanse vrouw. Ze probeert op alle mogelijke manieren eronder uit te komen. Ze probeert met godsdienstige gesprekken probeert ze het persoonlijke te ontlopen. Wat is het nou, Jeruzalem of Tim? Wat is nou de ware kerk? Is dat nou bij ons? Wat is nou de echte kerk? Enzovoort, enzovoort. Maar de Heer Jezus laat niet los. Hij zegt niet, ach, ik kan met jou niet praten, want je praat toch overal maar doorheen. Hij zegt als die grote leraar en die grote profeet, kunnen wij niet nadoen, dat hoeft ook niet. Haal je man. Ik heb geen man. Dat heb je eerlijk gezegd. Ze krijgt een pluimpje, zou je zeggen. Dat heb je goed gezegd. Wat? Je hebt 5 mannen gehad. Maar die je nu hebt, dat is je man niet. Daar leef je wel mee. Maar het is je man niet. Niet je wettige man. Heer, ik zie dat je een profeet bent. Ja, ja, maar zo kom je er ook niet af. Je voelt hoe de Heer van stapje tot stapje alle vluchtwegen toesluit. Ze kan nergens meer in. Wat moet ze nou nog eens bedenken? Om er onderuit te komen. Heren, we hebben gehoord dat de Messias zal komen. Die zal ons alles leren. Ik ben het. Wat een bekering. Wat wonderbaar. Ze pakt de boeltje bij elkaar. Ze gaat naar de stad en ze roept. Ik heb die gevonden. De Messias. Is dat er niet? Hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Hij heeft hem precies op het zwakke punt eruit gehaald. Hij weet het allemaal. Wat wonderlijk zijn de wegen van de Heer. Ze geloofden. En heel veel Samaritanen werden ook gelovig. Niet omdat die vrouw het zei. Maar omdat ze het zelf uit zijn mond hadden gehoord. Nou, hoe wordt gij in het avondmaal vermaand, dat betekent onderwezen en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Ja. Misschien denk je nou, gelukkig, ik heb nog geen belijdenis gedaan. Ik wacht er voorlopig nog maar mee. Ja, maar ik heb juist gezegd, daar ben je niet mee klaar. Want het is elke zondag, ja of nee. Of ja en nee. Maar je komt er niet uit. Je luistert elke zondag je eigen een oordeel, of niet. Dat is het heden van de genade. Gebeurt niet bij het avondmaal. Dat gebeurt het ook, maar op een heel andere manier. Maar in de kerk. Dat was voor de nu zalige, de oudere, welbekende broeder Voska een heel stuk toen hij dat eens in de preek hoorde. Wij zitten ons een oordeel te luisteren. In de kerk. Dus je kan wel denken, als de avondmaal is, ik blijf op mijn plaats zitten, of ik doe dit niet, of ik doe dat niet, maar het gaat toch door. Een reuk des levens ten leven, of een reuk des doods ten doden. Eén van twee. Hoe wordt gij in het avondmaal vermaand? En verzekerd. Avondmaal. Het was voor de nacht dat de Heer verraden werd, overgeleverd werd, in de handen van de zondaar. Het was avond. Voor ons is het ook avond. niet van die nacht, of wel? Waarin Jezus Christus verraden werd en wordt. Ik ken hem niet. Of, wat wilt ge me geven? Het is ook avond van de wereldtijd. Wij weten niet wanneer de Heere komen zal op de wolken van de hemel. Maar hij heeft gezegd door zijn knecht Johannes dat het niet zo lang meer duren zal. Het is de laatste uur. De nieuwe tijd is al een klein beetje begonnen daar waar onze harten verblijd worden in de Heer. Midden tussen alle rommelige werkzaamheden, midden in de ontspanningen en inspanningen, alles wat wij uit de aardse mensen hebben, zoals we zijn, laten we maar eerlijk zijn. Midden tussen dat alles een vlammetje van blijdschap of van verlangen. Niet om dood te zijn, maar om werkelijk te leven. Om de Heer te mogen eren voor alles wat hij gedaan heeft. Dat heeft hij zelf aangestoken, wij niet, dat vlammetje. Weet je waarom? Wij hebben er eigenlijk niet eens zin in. Heb jij nou zin om de Heer te prijzen? Nou ja, je kan wel eens een keer voor je eigen zo'n versie zingen of met elkaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat is goed. Dat is nog niet de Heere prijzen. Dat is nog niet ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar worden. En toch, al weet je het van jezelf, hoe je bent, dat je tong aan het stof kleeft. Toch, ach Heere, dat ik uw naam mag erkennen. Uw naam. En het gebeurt soms onverwachts. In nood en dood. In voorspoed en in tegenspoed. Opeens. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat is de Heer. Dat is de Heer. De Heer die ons tegemoet treedt. En die ons persoonlijk bepaalt. Bij het avondmaal aan de avond van de wereldtijd. Eer de nacht komt. Waarin niemand werken kan. En onze voeten zullen stoten aan de schemerende bergen. Toe. Spreek uw hart eens uit. Gij, die misschien wel van de poorten van de dood gered zijt. Denk eens aan onze oude zuster, die bij alle, ja, je zou zeggen, gevoel van gemis, altijd begeerig was en getrouw om de vermaning en de verzekering van de Heere te mogen ontvangen. Is het mens dan meerder waard dan het fijnste goud of aard? Is het niet waar dat het zo is dat hij in het avondmaal vermaakt en verzekerd. En dat er iets van uitkomt. Niet altijd op dat moment misschien. Maar juist in de uren van noodvaart. En aanvechting en bestrijding. Die innerlijke ervaring. Hij draagt mij en mijn kruis. Ik ben niet van God vergeten. Ik ben niet van God verlaten. Oh, dat is in geen woorden uit te drukken wat dat waar is. Want wij zouden de ellendigste van alle mensen zijn als we maar leven in dit leven op een dode Christus waren hopen. Maar wij hopen op de levende. Dat hij die er nu is, straks in de Jordaan van de dood zijn stem laat horen. Zie, hier ben ik. Vrees niet. Ik hoor je en ik zie je. Kom bij mij, mijn zuster, mijn bruid. Amen.